De stof voor onze overdenking is de 33e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 33. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord in 2 stukken, in de afsterving van de ouden en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving des oude mensen? Antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? Antwoord, alleen die uit waar geloof naar de wet van God alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Tot zover. Letten we op de waarachtige bekering. Aan de hand van de ons reeds genoemde zaken, sterven en opstaan. Eigenaardig dat zondag 33 in het stuk der dankbaarheid gaat spreken over de bekering. Over de waarachtige bekering. Want je hebt allerlei soorten van bekeringen. Maar het gaat nu over de bekering in Bijbelse zin. Je zou denken, dat is meer iets voor het begin. Om over de bekering te spreken, de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Ja. In bepaalde opzichten zou je gelijk kunnen hebben. Je zou dus kunnen zeggen, ja, daar begint het toch mee. Alleen, weet je welk gevaar dat er dreigt? Dat als wij die bekering zo sterk benadrukken, dat je een bekering krijgt zonder geloof. Dat je een bekering krijgt buiten Christus. En dat een mens bekeerd kan zijn zonder enige betrekking of zonder enige kennis van die tweede persoon, van die borg en middelaar. En dan zitten we wel scheef. En dat wij bekering en geloof, ik weet wel, het wordt ook in tweeën genoemd, bekeert u en geloof. Maar toch, het zit zo nauw aan elkaar verbonden, dat zodra wij dat los gaan maken van elkaar, geloof en bekering, bekering en geloof, dan kom je niet goed uit. Dan heb je toch weer dat vleeselijke denken, ik moet eerst bekeerd zijn. En met dat bekeerd zijn, daar bedoelt men dan mee een ander leven. Ik moet vroom zijn. Ik moet goede werken doen. Ik moet berouw hebben over het kwaad wat ik heb misdreven. Kijk, en dan? Dan ben ik misschien op de plaats waar de Heere mij genade zal bewijzen. En ja, in meer of mindere mate zitten wij daar toch wel erg vol mee. Als je dat wil vasthouden, een ander mens of een veranderd mens, je zou kunnen denken aan het woord, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Dan kan dat nooit buiten het geloof in de Heer Jezus Christus. Kijk, en dan krijg je dat benauwende, dat een mens die maakt alles los Weet dat los, beredeneert het buiten de Heere Jezus Christus om. Daar kom je er nooit uit. We hebben al druk genoeg in ons eigen bestaan, laat ik het zo al maar zeggen. Ons leven lang. En wel narigheid genoeg aan ons eigen. Als dat er dan ook nog bij moet en beklemtoond wordt, dan is er helemaal geen ademtocht voor de kerk. En daarom, je zit altijd tussen twee kanten in. De een die zegt, ja, maar ja, het gaat niet buiten een mens om, dat kun je toch lezen. We zeggen, ja, dat is waar. Natuurlijk is dat waar. Maar, als het buiten de Heere Jezus omgaat, dan heb je er een groot pak aan. Want dan zit je, altijd zit je daarmee vast. Altijd ga je dan de zekerheid zoeken in de stand van je bekering, van je bekeerd zijn. En als je dan, laten we zeggen, als je dan nog eens een keer wat verblijd mag zijn, door Gods nabijheid en door zijn verootmoedigingen, dan is het even waar. Maar als je dan weer in de put zakt, doordat je zeggen moet, o Heere, wat heb ik toch een onbekeerlijk hart en wat is het bij mij toch allemaal ellende gesteld. Dan geef je er gelijk weer een douw tegen, zeg je, ja. Kijk, en nou kan ik dat wel begrijpen. Dat wil zeggen, ik weet wel dat het zo ligt in een mensenleven. Maar je moet mij niet wijsmaken dat dat de aard is van het allerheiligst geloof. Want dat is nou juist die tegenstelling. Ik zou het zo willen zeggen, mensen. Als de Heere nou nabij is in mijn ziel en je ziel is als een gewaterde hof, dan praat je helemaal niet over bekering, over zekerheid, want in die vereniging met hem is zo'n ruimte, is zo'n blijdschap, is eigenlijk zo'n zaligheid. Ik zou zeggen, als dat nou in de oefening aanwezig is, ik bedoel het met eerbied hoor, dan is het geen kunst om met de dichter uit te roepen, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij voert mij zachtens in grazige wijn. Dat is een aangename zaak. Maar, hoe groot ook, het zal eenmaal het deel zijn voor eeuwig van al Gods kinderen. Maar, zo is nou het leven van de kerk hier op aarde niet. Dat de een mag er wel eens wat meer van hebben, maar zulke uitlatingen van Gods liefde in je ziel, nou, Die vind je niet om de andere dag. Die heb je niet voor het opscheppen. Laat maar eerlijk wezen. En kijk, en dat bedoel ik. Dat is nou ook geloof. Als een zondaar verwaardigd wordt, juist in dat afwezen. Juist in de ervaring dat hij zegt, het lijkt er bij mij niet op, o God, wees me genade. Om dan waarachtig te geloven, dit leven is in zijn lieve Zoon en mijn leven is met Christus verborgen bij God. En als Christus geopenbaard zal worden in die heerlijkheid die komen is, zullen wij met hem geopenbaard worden. Kijk, ik zou zo zeggen. Als een mens op het droge zit, in het zonnetje. Ja. Dan kan die het wel zeggen. Het is waar, de Heere is goed en goeddoende. Maar als die met Jona overboord gezet wordt en hij wordt opgeslokt door zo'n zeemonster en de grendelen van de afgrond gaan achter je dicht en het wier is om je hoofd gebonden en je bent helemaal niet meer blij, want dat denk ik omdat dat een ellendige toestand geweest is. En als je dan leest, daar zie je nou niet ons hersensgeloof, maar dat geloof door de Heilige Geest. Dat schreeuwt, dat zucht, al heeft de man het misschien niet meer met zijn mond kunnen doen, want hij denkt dat hij zijn lippen stijf op elkaar gehaald in die vuiligheid, in die vis. Maar nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid wederaan. Het heil is des Heeren. Daar zie je iets van dat wonderlijke van het allerheiligst geloof. Maar het wil niet zeggen dat die man in die vis daar nou weg zat te smelten van de aandoening. Nee, want dan had hij niet meer in het gras gezeten met de grendels dicht. Want dan is het ingeland van de vis, dat kan een paradijs God zijn. Als de Heere een nietige sterveling doorstroomt met zijn gemeenschap. Nee, maar dat was nou, ja, je zou zeggen, die uitdrukking die wel eens gebruikt wordt, het na te geloven. Nochtans, desniettegenstaan. Kijk, als je nou de waarachtige bekering daar los van maakt, van dat geloof, hoe kom je er dan uit? En laten we het nou eens proberen duidelijk te noemen. Laten we nou die oude terminologie eens gebruiken van bekommerde of van verrestaande of gearresteerde mens. Hoe wordt nou een bekommerd mens verder geleid? Want uiteindelijk, je kan het ook precies omdraaien en zeggen, die gerechtvaardigd is, die is een bekommerd mens. Zo kun je het ook zeggen. Maar ik heb er een bedoeling mee. Laten we dat zoals dat dan in de gesprekken naar voren gaan komen. Een bekommerd mens. Of een mens die, wat men dan noemt, die van dood levend gemaakt is. Als je nou zo'n mens hoort spreken, het zij uit het gemis of uit de hoop die in het hart gewekt wordt. Hoe moet nu zo'n mens, of moeten, in het onderwijs, hoe moet hij, waar moet hij nou heen gewezen worden? Kijk, en dan heb je wel eens kans dat de wegen en de gedachten uit elkaar gaan lopen. Want nou zegt de een, bijvoorbeeld, die gaat dan die kant uit. Die zegt, ja, men zegt dat zo niet, we zeggen dat zo niet, maar daar komt het op neer. Kijk, als je nou nog dit beleeft, of dat mag beleven, of dat mag je deel is worden, ja, dan zul je wel bemerken dat de zaak wat vaster komt te liggen. En dan heeft ieder daar zijn eigen manier in om dat te zeggen. Die evangelisch geleid werd, die zal dat op een evangelische manier doen. Die anders geleid werd, die zal dat op een krachtdadiger manier voorstellen. Dat is net daarna wie die persoon is die daar spreekt. Dat hou je nou eenmaal hier op aarde. Verschil. Maar er is ook nog een andere kant. En dat is deze kant. Dat je die mens altijd weer bepaalt bij. Afzien van onszelf. Opzien tot die Heer Jezus Christus. Niet dat wij dat kunnen, maar het woord en het onderwijs, dat geeft ons daarin toch de weg. Dat kun je toch duidelijk in de apostolische brieven en in de evangelie lezen. Voel je? Bij de een kun je de kant uit van, kijk, je hebt nou dit geleerd, je bent nou hier. Als je nou hier bent, dan heb je wat meer zekerheid. En in de andere kant is het zo, nee, daar gaat het niet over. Want misschien is wat we al hebben al te veel. Waar we zo mee bezig zijn. Het gaat er daarom, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen. Kijk, in enig geval moet je beter bekeerd worden, meer geleerd hebben, laat het zomaar zeggen. En in andere geval gaat het om wat onze belijdenis noemt. Dat om kennis van deze verborgenheid te verkrijgen, namelijk van de vergeving van de zonde, de Heilige Geest in de harten ontsteekt, een ongeveinsd geloof in de Heer Jezus Christus. Omdat nou die bekering en dat geloof niet uit elkaar te trekken zijn, want als wij het uit elkaar trekken, dan krijg je al die belevingen die wel eens interessant zijn. Maar dat je zegt, ja, waar is nou waar het om gaat? Waar hoor ik nou iets van die Heer Jezus Christus? Ja, en dan knutselt de mens maar door. En het bed is te kort dan dat men zich daarop uit te strekken. En het deksel is te smal dan dat men zich daarmee bedekken. Wij komen er nooit uit. En als we dan een lang leven op de aarde hebben en we zijn aan het eind aan de weg. Dan zegt hij, als hij de werkelijkheid onder ogen ziet, dan zegt hij, oh, ik heb er niks van terechtgebracht. Wat dan? Hoe moet je dan sterven? Kan niet, je voelt wel aan. Kijk, en nou zo mooi, de Heidelberger heeft gesproken in het begin van wat de inhoud, wat geloof nou het waarachtige geloof. Wat is je troost in leven en in sterven? Het is mooi dat hij daarmee begint. Dat gaat over het waarachtige geloof in de Zoon Gods. Om dan later te gaan vertellen. Wat nou de vrucht daarvan is. De vrucht van het werk van de drie-enige God. Voor armen en verloren zondaar. Zodat je niet die omgekeerde volgorde. Hè, dat de mens een heiligheid zonder rechtvaardigmaking probeert te verwerven. Of een gepastheid tot het een of ander. Nee, het zal toch zo zijn, hè. Dat de Heere God als de eerste over het stof opstaat. En dat zijn daden alleen het begin vormen. En niet iets van ons. Misschien zegt iemand, ja man, maar ga je dan niet die kant uit? Men heeft dat mij wel eens verweten, dat je zegt, ja, jij leert geen toeleidende weg. Je leert geen toeleidende weg. Je begint waar je zou moeten eindigen. Ja, wat moet ik daar nou op antwoorden? Wat bedoelt iemand met een toeleidende weg? Als iemand met een toeleidende weg bedoelt enige ontvankelijkheid te verkrijgen doordat hij zo'n schrik in zijn leven heeft gekregen, dat zijn conscientie hem aanklaagt en dat hij de wanhoop nabij is en dat de wet van God eens even in zijn oren geklonken heeft. Als je denkt dat dat de toeleidende weg is, ja. Dat laat ik dan voor uw eigen verantwoording over. Ik heb de gedachte dat nog de donder van Sinaï, nog enige andere overtuiging en wroeging in de conscientie bij macht te zijn om een mens werkelijk bij die ene zaligmaker te brengen. Nee, dat zie ik niet. Kijk eens, van Gods kant is alles een toeleidende weg. Dan geloof ik dat de Heere over al zijn uitverkorenen met alles een bedoeling heeft. Dat hij in alle dingen, ook in de tijd dat ze nog in hun onwetendheid liggen, dat de Heere naar zijn eeuwige raad ze bestuurt. Ze redt van de ondergang. En tenslotte alle dingen toeleidt naar die ene persoon. Die ene middelaar, die ene zalig maakt. Daar ben ik het van harte mee eens. Maar ik heb me nooit thuis gevoeld. Dat heeft mij altijd, ik meen, dat is niet zomaar een stukje wat ik zeg, omdat je zegt, ja, maar zo op ieder zijn eigen achtergrond. Nee, dat moet ik toch ontkennen. Want het is niet iets wat voor mij er zomaar bij hangt. Het hangt voor mij samen met het wezenlijke van het heilige evangelie. Echt waar. En als ik dan in de praktijk van het leven meemaak, hoe mensen op hun sterfbedje, onder vreselijke ziektes, getuigenis hebben afgelegd. Hoe die geest dat woord zegende aan hun harten. Zodat ze de baten en de kracht van mochten ervaren in hun ziel. Op zulke mate. Dat ze het leven mochten verlaten. Dit leven. En dat iemand dan zegt. Ja. Het was maar uit het woord. Ja, laten we hopen. Kijk, dan begint er bij mij iets te sidderen. Niet om die man of die vrouw, want ach, daar kunnen wij toch niks aan veranderen. Maar dat ik denk, o God, dat is nou uw eigen werk om een zondaar in te winnen voor dat eeuwig blijvende woord. Want hij steunt liever op van alles en nog wat, dan dat hij zich mag laten zinken op dat eeuwig blijvende woord. Dat is een werk des geestes. Want ik vind altijd bij mezelf dat vlees en bloed daar geen zin aan hebben. Dat is voor mij veel te kaal, veel te armzalig in mijn waarneming. Dus wat een arbeid des geestes. Je zou bijna zeggen wat een barensweeën van Gods geest in het leven van een mensenkind om hem waarachtig daarvoor in te winnen. Dat hij met al zijn complimenten opzij geschoven wordt en met alles wat hij meent te hebben en niet te hebben om te komen tot de waarachtige beaming en aanvaarding van dat eeuwig blijvend woord, dat dierbare evangelie. Daar praten de mensen makkelijk over. Maar ik zeg u, het is onmogelijk voor vlees en bloed. Kijk, en dat vind ik dan zo erg als een ander dan zegt. Ja, het was maar uit het woord, door het woord. En dat je dan niks, dat je zegt, ja, maar wat bedoelen mensen dan? Ja. Maar heb je hem nou van de Vader gekregen? Is geen eeuwig wonder Als een mens, een zondaar, in de verootmoediging komt en in de vereniging met de Heere, ook in de meest ernstige situaties op zieke en sterfbedden. En dat hij is waarlijk in dat allerheiligst geloof mag rusten. Dat Israël op de Heere vertrouwen. Zijn hoop op Gods ontferming bouwt. Dat hij niet meer eten kan. En dat alles, dat je ten dood, is dat geen wonder? Kijk, en dat vind ik persoonlijk een wonder. Het gaat er mij niet om te zeggen, ja, och, je hebt mensen die maken overal wat van. Zo bedoel ik het niet. Want in dat licht gezien, dan zeg ik, dan heb ik weinig te vertellen. Dan heb ik niet zoveel te vertellen. Ik zou niet weten wat ik zo gauw zou moeten vertellen, wat ik nou beleefd heb van de week of eervleden week of wat ook. Van het jaar. Zou ik eerst eens goed moeten denken. Maar dit. Dat in de druk en in de aanvechting en in de ledigheid die geest uitdrijft. Ja, je zou zeggen, het lijkt wel een vaatdoek waaraan gewrongen wordt, hè. Om toch voor waarachtig te houden dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zulke zalig te maken. Dat is een arbeid. Dus geestes. Het andere, dat heb ik persoonlijk altijd al zo betrekkelijk gezien, hè. En het is misschien voor sommige mensen ook jammer, maar dat heb ik al zo betrekkelijk gezien. Al ben ik er blij mee. Ik vraag het ganselijk niet. Maar ik bedoel, de tranen van de middelaar. Het lijden en sterven van de middelaar. Is zo onuitsprekelijk groot. En van betekenis. Dat je kunt de waarde niet meer zien in je tranen. En in je wegen en in je lijden. Je voelt het aan dat als God jou je portie geeft wat je verdiend hebt, dan is het voor eeuwig afgelopen. Met alles. Ook al was hij 1000 keer bekeerd of gerechtvaardigd in je leven, hoe je dat noemen wil. Dat gelooft hij. Daarom is hij wel blij als hij is verbroken mag worden door dat heilige evangelie. Daar gaat het niet om. Maar daar ligt niet de waarde in. De waarde ligt alleen in die lijdende en stervende middelaar. Die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Kijk, en dat hoort nou bij elkaar. Dat kun je niet uit elkaar trekken. He? Nou kun je op een gegeven moment zeggen, ja, je moet het tegen je eigen ook zeggen, hoor, dat zeg ik erbij. Als iemand zit te klagen omdat hij zo hard is, of iemand zit te klagen over dat hij zo zwak is, he? Of iemand zit te klagen dat hij zo weinig liefde of helemaal geen liefde heeft, of iemand zit te klagen dat het met het geloof zo droevig erbij staat, dan heb ik altijd de aandrang om te zeggen, ach joh, we zoeken aan de verkeerde kant, we zitten aan de verkeerde kant, laat maar ophouden, want het is met jou niks. Maar mij is nog veel minder. We zitten aan de verkeerde kant. Werp het net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden. Het ligt allemaal in die ene borg en middelaar. Nou, als hij dan zegt, gaat het niet buiten de mens heen. Dat merk je toch wel uit wat ik zeg, dat het niet buiten de mens heen gaat. Om een mens heen. Dat is een stukje van de praktijk van het leven. Dat de Heere bezig is om een mens uit te branden. Als een haard. En om hem daarvoor in te winnen. Om nou geheel en al bevonden te worden. In die middelaar van God gegeven. Kijk, en daarom begint de Heidelberger nou niet te zeggen. Hoe wordt de mens bekeerd in zondag heen? Nee. Maar hij begint ons te bepalen bij. Wat is nou de inhoud van het allerheiligst geloof? Wat is dat voor een soort geloofswetenschap? Wat houdt het nou in?
Want het is net alsof de Heidelberger wil zeggen, ja, laten we dat even op de voorgrond stellen, opdat die man die daar op het randje van de hel ligt, die geen tijd meer heeft om aan bekering te denken, en die naar het eeuwig welbehagen van God verkoren is, dat hij kort samengevat mag horen op de rand van de afgrond. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven en die komt niet in de verdoemenis, man. Voel je, ik stel het even in dat licht voor, opdat je de achtergrond zou bestaan. Niet iedereen heeft nog de tijd van bekering. Al komt het direct in de vrucht openbaar, maar je zou zeggen, die blijft wel steken hier en daar. Die zijn, kunnen dingen zijn die geen tijd meer hebben om ze nog goed te maken. Maar waar dat geloof in de Zoon Gods gevonden wordt, daar zal die zeker zalig zijn, omdat God het zegt. Kijk, als we dat nou als achtergrond in onze gedachten houden, dan zeg je ja. Nou kunnen we over de waarachtige bekering spreken. Hoezo? Wel, omdat we eerst benadrukken de ganse uitverkoren kerk is in Jezus Christus gestorven en begraven. In één keer op Golgotha. En die ganse kerk is ook op staan, met hem medelevend gemaakt. Medelevend. Wat een uitdrukking, hè? Moet je eens overdenken. Als Christus levend wordt gemaakt, wordt de kerk levend gemaakt. Als Christus wordt gerechtvaardigd, wordt de kerk gerechtvaardigd. Kijk, dat is het fundament waar het geloof zich op richt. Dat is ook de fontein waaruit het andere alleen maar voort kan vloeien. Kijk, en daarom kan die juist in het stuk der dankbaarheid, kan die gaan vragen, in hoeveel stukken bestaat nou de waarachtige bekering des mensen? Moet de mens bekeerd worden? Jazeker. Jazeker. Altijd. Een mens kan niet onbekeerd blijven. Ik meen dat Calvijn het nog scherper uitdrukt. Een mens mag niet onbekeerd zijn. Elk praten erover, over onbekeerdheid, is eigenlijk een, ja, een zo schrikkelijk iets. Wat wordt hier nou bedoeld? Nogmaals, ik wil het allemaal aan elkaar verbinden. Want je zou natuurlijk veel kunnen gaan vragen en zeggen, wat wordt hier nou bedoeld? De wedergeboorte? De levendmaking? Of wordt hier de voortgaande bekering bedoeld, die altijd nodig heeft? Elke dag weer, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Ik wil het aan elkaar vastmaken. Zeggen, je kunt dat niet uit elkaar trekken. Als je naar de Bijbelse gegevens luistert, hè, bekering, dan kun je merken dat bekering altijd iets inhoudt, iets innerlijks. Ja, iets dat ons hart raakt. Kijk, als iemand zegt, ik ben bekeerd en zijn bekering bestaat daaruit, dat hij, nou ja, goede dingen doet en kwaaie dingen laat, het kan een vrucht zijn, maar dat kunnen wij niet beoordelen. Maar als die daar nou een bekeerd mens mee is, zal ik maar zeggen, dan walgt God ervan. Dan walgt God ervan. Daar wil God niks van weten. God zegt, te vergeefs eren zij mij, met al die leringen. die geboden van mensen zijn. Dit volk nadert mij wel met de lippen, maar het hart houdt zich verre van mij. Bekering is dus iets van het hart. Iets wat te maken heeft met de gezindheid van de mens. Dat hoop ik dat we alle mogen verstaan. Dat bekering, dat kun je in een uitwendige vorm gieten en zeggen, ja, dan doe je dit niet, dan doe je dat niet, dan doe je zus niet en zo niet. Ja. Maar als het hart er niet mee gemoeid is, als het hart er niet bij is, dan is het alleen maar een fariseïstische godsdienst. Verraak niet en smaak niet en roer niet aan, want ik ben heiliger dan gij. Nee, bekering is een zaak die het hart raakt, innerlijk. De Heer Jezus spreekt daarvan ook. Voorwaar, zeg ik u. Ik noem het allemaal maar in één adem. Alle theologische en dogmatische discussies ten spijt noemen we het maar in één adem. Bekering, wedergeboorte, levendmaking, geloof in de Heer Jezus Christus. Roeping. De Heer Jezus zegt, voorwaar, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Weder geboren worden, opnieuw geboren worden. Wat is dat? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Want wie zal Gods werken in woorden kunnen noemen? Maar ik wil wel trachten er iets van te zeggen wat het daar in Johannes 3 betekent. Wij denken dat onwedergeboren mensen altijd uitwendig en inwendig hele slechte mensen zijn. Maar we hebben er geen erg in. Als je ogen ervoor geopend worden, dan schrik je eigen ongeluk. Als je ogen ervoor geopend worden, dan draai je de rollen om. Dan zeg je de wereld... Dat zijn heiligen. Maar ik ben de wereld. Als je ogen ervoor geopend worden, dan zeg je, het lijkt wel of dat de kerk de slechtste mensen bevat. Als ik naar mezelf kijk. De meest akelige, nare, misselijke mensen, soms nog met een akelig karakter en allerlei nare eigenschappen. Waar misschien de mensen van de straat nog een hekel aan hebben. Als die eigen lid zien. Dus dat idee, dat die mensen, die onwedergeboren mensen, dat zijn die slechtaards. Die maar raak leven, dat moet je maar laten varen. Je hebt veel meer nodig verootmoedig. Worden. De schrift, ik weet niet of je het wel eens gemerkt hebt, hè? Maar heb je de Heer Jezus wel eens laatdunkend horen spreken over heidenen en over de wereld?
Nee.
Of de apostelen, heb je ze wel eens laatdunkend, hoovaardig horen spreken, jullie met je valse godsdienst dit?
Nee.
Als ze zending gingen bedrijven, begon die dan te zeggen, jullie met je verkeerde God. Nee, want die mannen gaven zelf getuigenis. Die zeiden, deze mensen hebben onze goden niet gelasterd. Die Paulus. Dat heeft hij niet gedaan. Er was geen laatdunkende hovardij tegenover de wereld en die vreemde godsdiensten. Er was iets anders. Dit was het. Mensen, ik heb gemerkt dat jullie alleszins godsdienstig zijn. Ik heb zelfs een altaar gezien voor de onbekende God. En die God wil ik jullie vertellen. Want dat is de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat wisten jullie nog niet kennelijk. Maar dat weet ik. Zo. Nee. De zwaarste klappen die vallen in de kerk. De zwaarste klappen vallen daar als het goed is, hè. die de mond vol hebben dat ze in het verbond van God zijn en dat ze bondelingen zijn en dat ze kinderrechten hebben enzovoorts. Daar vallen de zwaarste klappen. Daar zegt Jezus tegen een leraar, voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat is opmerkelijk. Typisch dat de Heer niet zei tegen de apostelen dat ze de wedergeboorte moesten gaan prediken, maar het evangelie onder de heidenen, alle creaturen. Het lijkt wel of dat de schrift soms meer op het met heidenen dan met mensen die zogezegd bekeerd zijn, die het weten. Als nou Jezus spreekt van die wedergeboorte, die omzetting, bekering, het woord bekering dat betekent omzetting. Dat weet u wel. Een omkering naar God toe. Als de Heer Jezus nou tegen Nicodemus spreekt over die wedergeboorte, voel je dan wat dat nou concreet te betekenen heeft? Wedergeboorte, dat betekent daar een totale omwenteling in de gedachten van deze leraar van Israël. Zo'n totale omkeer, dat wat zijn leven was, dat zijn dood wordt. En waar hij nooit anders in gezien hebt dan de dood, dat zijn leven wordt. Daar komt het op neer. Je moet zo denken. Deze man leefde en dacht. En daar staat hij niet alleen in hoor. Dat hij ook nog wat te betekenen had. Vooral als het ging om zalig worden. Ja. Het gaat zomaar niet. Daar had hij heel wat voor over. Je moet niet denken dat al die fariseeërs en die schriftgeleerden en die wetgeleerden en die sanhedristen, er waren echt van die huichelaars bij, hè, die stiekem een ander bestolen als het hun uitkwam. Maar je had ook hele serieuze mensen. Denk aan Paulus en Nicodemus. Je moet niet denken dat al die mensen bewust de zaak bedrogen. Maar daar waren ze het allemaal wel over eens. Om het eeuwige leven te ontvangen, moet je heel wat doen. En laten. Dat wordt je niet in de schoot geworpen. Dus die hele gedachtencyclus van die mensen. En van Adams kinderen. Ja, juist. Die leven in de kerk. Want het waren allemaal kerkmensen. Die hebben nodig een totale omzetting van werk naar genade. Van verdienste naar vrije gunst. Ze hebben allemaal nodig die omzetting om op die akker van Boas te mogen komen. Want als dat niet gebeurt, dan gaat de mens met alles te gronden. Al wordt de loftrompet over hem geblazen, hij slaat zijn ogen op in de pijn. Kijk, dat is nou onderwijzing die de Heilige Geest wil geven. Zondaren. Je kan je in alle bochten wringen, je kan onverschillig doen, je kan weet ik wat doen, maar er is één ding wat je niet kan en wat toch noodzakelijk is. Wat is noodzakelijk? Ja, dat die oude mens, dat die oude gedachtenstroom, dat die oude waarheid die ik in mijn hersens heb eens een keer omgedraaid wordt.
En dat het is waarachtig met de Heere God eens mag worden. Hoe hij zondaren wil bekeren en leiden en leren. En hoe hij dat doet, de weg die hij daarvoor uitgedacht heeft. Kijk, in concreto betekent het als Jezus spreekt tegenover Nicodemus. Dat de Heere Jezus dat bedoelt. Die omzetting heb jij nodig, man. Want als jij niet wereld wordt. Nou zie je de wereld in de vette daar. Maar als jij dat niet voor God wordt. Dan kun je geen onderwerp zijn. Voor al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Dan blijf je daartegen verzetten. Dan blijf je daartegen aanschoppen tot het einde toe. En dan is eigenlijk al je deugdzaamheid niet anders dan blinkende vijandschap tegen de Heer. Voel je nou wat een mens onmogelijk iets dat wedergeboorte en bekering eigenlijk is? Dat kan alleen maar vloeien uit die gezegende middelaar. Uit die ware wijnstok. Want anders zijn en blijven we ranken niet in de wijnstok. En dan geldt van mij alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft. Wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. Mensen, voor mij zelf is het altijd weer een punt. En soms kun je wel eens benauwd zijn, maar ik hoop dat het voor u ook iets betekent. Dat je niet in onverschilligheid denkt, oh ja, bekeerd, wij zijn hiervan genezen en wij zijn daarvan genezen, terwijl je misschien mist wat Jezus bedoelde. Voorwaar, zeg ik u. Dat je alleen een beetje op een wat vrolijke toer door het leven gaat. Want dan is het verdrietig. O, dan komt het woord van God ons tegemoet. Beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Dit zeg ik niet om verslagen mensen kleinmoedig te maken. Daar gaat het niet om. Want ik zie boven alles altijd weer geschreven. Mijn raad zal bestaan en ik zal al me welbaar doen. Maar we zijn hier op aarde onder het woord van God. Opdat dat woord van God ons onderrichting geeft. En ons leren van de weg. Is het een punt? Dat je niet, ben je niet blijven steken in die grofste takken, weet je wel. Daar een takje eraf en daar. He, dus met andere woorden, je leeft niet midden in de wereld. Je gaat niet naar de bioscoop. Je betracht een zekere matigheid. Je doet niet dit, je doet niet dat. Aan de andere kant ben je een stukje makkelijker geworden. Dat brengt natuurlijk de moderne tijd mee. Of je denkt misschien, de dominee die vindt dat ook wel niet zo erg of zo. He, dat je op die manier denkt. Dat heeft er niks mee te maken wat ik erg vind of niet erg. Maar als dat nou alles is. Als dat nou alles is. Nou. Dat is erg. Als die werking, die wederbarende werking, ons niet omlaag bracht. Uit onze inbeelding. Uit onze bekering en ons geloof. Nicodemus was een gelovige man. Laten we daar toch om denken. Als het ons daar niet uitzet werkelijk. Om waarachtig voor God te worden. Wie we zijn. Dan bedoel ik niet mee dat dat nou zo aangenaam is in die zin, dat we dan de beest uit gaan hangen, voor God, dan kan die zien wie, zo, dat begrijp je wel. Maar dat we voor God bekennen, dat we die gans meelaatse, zwarte zondaren zijn. Nou, kom je niet vaak tegen, hoor. Mens ligt zo overhoop met zijn eigen en in zijn eigen, als die maar denkt dat er iemand is die naar hem wijst of die hem niet gelooft, dan ligt hij al overhoop. Maar om nou dat te geloven, hè, voor Gods aangezicht, want dan loop je er ook niet mee te kopen. Ik ben die man, die vrouw. Om daar nou toe wedergeboren te worden. Om een vagebond te worden. Die alleen maar uit genade zalig worden kan. Omdat God het wil. Omdat de Heere God zelf het doet. Want van zijn kant kan het nooit meer. Hij kan nog wat uitwendige vroomheid. Of uit- en inwendige goddeloosheid bedrijven. Maar om dat te aanvaarden. Dat kan hij niet. O, dat de Heere dan zelf in onze levens die bekering aan de orde stellen. Dan weet ik zeker dat menigmaal, terwijl niemand je hoort, dat je zegt, o Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Genees me. Zo zal ik genezen zijn. En die man zegt er nog iets bij, geloof ik. Want gij zijt mijn heil. Dan is die in alles, hoe langer, hoe minder. Dan krijg steeds meer het belang van die ene. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Kijk, zo begint de Heere te bekeren en zo gaat de Heere door met bekeren. Want Nicodemus heeft er wel een geduchte duw mee gehad, maar het was tot zijn welzijn. Hij is er eeuwig gelukkig mee geworden. Dat God al zo lief de wereld gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Hij is er blij mee geworden. Hij is hoe langer hoe meer verbonden. En je kan merken dat hij op een gegeven moment de partij van die verachte Nazarener kiest. Als die zegt, oordeelt ook onze wet iemand voordat ze hem gehoord heeft. Nee, ook nog onwetend zeggen ze, er is toch nooit een profeet uit Galilea opgestaan, man. Maar hij komt steeds meer voor de dag, als de Heer Jezus gestorven is, zie je hem ook. Dat is het zaad van het onvergankelijke woord dat werkt in zijn ziel. Hij wordt ervoor ingewonnen, om die man van smarten, veracht, de onwaardig, om die in het lijnwaad te wikkelen. En om tranen te schreien om zulk ene. Hij kan er nog niet doorheen zien, maar dat maakt de Heere wel in orde. Voel je? Die wedergeboorte, die bekering, die levendmaking, dat geloof. Hoe het werkt. Alles naar hem toe. Die zichzelf gaf tot in de allerdiepste versmading. En angst der hel. Nou, zo gaan we de volgende keer, als de Heer ons het leven spaart, daar is in verder wat dat nou betekent, die oude mens en die nieuwe mens. En het aandoen en het uitdoen van nieuwe en oude mens. En de Heere geven dat het gezegend wordt aan onze harten. Want bij je eigen en bij ons allemaal geldt dat, kun je gerust zeggen, de dood in de pot. De dood in de pot. Maar waar de Heere met zijn levendmakende geest werkzaam is, daar wordt het woord toch vervuld.
wat we in Jeremia hebben gelezen. Waar God alleen op het hoogst verheerlijkt wordt, dat hij het doet. En dat die ondankbare en verloren Efraïm toch leert bekennen dat hij walgelijk is en dat God alleen goed is. Amen.